We beginnen dus deze avond met het zingen van Psalm 90, vers 1 en 2, zoals u dat op het programma aangekondigd vindt. Zullen we weer samen bidden. Heer, aan het begin van deze avond mogen wij eerst tot u komen. En Heer, wat een voorrecht is dat we dat mogen doen. En Heer, de enige reden en het enige waarop we kunnen pleiten is uw eigen woord wat u ons gegeven hebt. Waarin u zelf gezegd hebt, zoek mijn aangezicht. En Heer, wat is het daarom ook een voorrecht dat u ons het woord keer op keer geeft. Waar ook uw wil bekendgemaakt wordt. Ten opzichte van zondaren. Want dat laatste, dat is ook iets waar we zeker rekening mee moeten houden als we tot u naderen in het gebed. Leer ons dat ook te doen. En wilt u ons ook daarom onze zonden vergeven, ons ook daar deze avond voor bewaren? Wilt u ook verder met ons zijn deze avond en zegen ons ook deze avond als we met elkaar willen nadenken over een gedeelte uit de geschiedenis van uw kerk. Heere, gij maakt de geschiedenis en u regeert alle dingen, dat laat u ook steeds weer zien. Heere, geef ook dat we daar zo naar leren luisteren en geef ons zo ook een goede avond met elkaar. En Heer, als we dan daar met elkaar over nadenken, dan mogen we toch ook nu wel aan u opdragen al diegenen die nog nooit van uw woord gehoord hebben. Heer, wil ook hen gedenken en wil uw koninkrijk doen komen over de aarde. Werp het rijk van de Satan ten neer en wilt u ook ons regeren door uw woord en geest. Want ook al hebben wij uw woord, dat wil nog niet zeggen automatisch dat we daarnaar leven. Heer, zegen ons met uw heilige geest en leid ons daar ook deze avond door. Wil ons zo'n goede avond geven en bewaar ons voor datgene wat niet is naar uw wil. En wees ons nabij om Christus wil. Amen. Ik wil met u lezen ter opening van deze avond uit Handelingen 17, de versen 16 tot en met 33. Dus Handelingen 17, vers 16 tot en met 33. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeeren streden met hem, en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit toch zijn wil. Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen wij ons, en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijnde godsgeslacht, moeten niet menen dat de God uit goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden horen, spotten sommigen daarmee en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Ik mag jullie allen hartelijk welkom heten. Fijn dat je hierheen hebt willen komen, ook onze eigen gemeenteleden, fijn dat u er bent. En ik zou ook tegen de luisteraars van de kerktelefoon of aan de kerktelefoon willen zeggen, fijn dat u met ons meeluistert als u dat doet. Je hebt misschien wat vreemd naar het programma gekeken. Daar stond dan op dat we het als onderwerp genomen hadden, het leven van John Knox. Je zult zeggen van, is dat niet een onderwerp wat uit de tijd? Nou, dat is het natuurlijk wel. Actueel zou je dat niet kunnen noemen natuurlijk. Ik denk dat we wel eens getypeerd worden, en ik weet niet wat dat overdreven is, dat kun je zelf misschien het best beoordelen, maar dat wij als jongeren zijn zonder verleden. En natuurlijk hebben we dat verleden wel, alleen zijn we ons er lang niet altijd van bewust. Ik denk dat wij ons kunnen verliezen heel makkelijk als jongeren, en daar schaar ik mezelf ook bij, in allerlei actualiteiten en verder niet kijken. Wij doen net alsof dat wat nu gebeurt alleen belangrijk is vaak. En toch wil de geschiedenis ons een aantal dingen leren. En daarom kunnen we daar ook deze avond op een zinvolle manier mee bezig zijn. Als we ons alleen maar bezighouden met de actualiteit en zonder ons in de eerste plaats natuurlijk te bezinnen op Gods woord. Maar daarnaast toch ook op de geschiedenis, in het algemeen, maar zeker in het bijzonder, van de kerk, waar we ook deze avond mee bezig zullen zijn. Dan kunnen we onze mening ook niet juist funderen. Daarom zou ik ook zeggen, luister zo deze avond naar alles wat gezegd wordt. Dan zal het ook een nuttige avond zijn. Dat we inderdaad in de geschiedenis ook van Gods kerk kunnen zien. Dat het waar is wat we met de Dosse leerregels beleiden. Dat hij zo goede tieren is dat hij zijn boodschapper zendt. En een van die boodschappers zullen we vanavond dus met elkaar bezien. Om die zeer goede tijding te brengen van het evangelie. En dat is ook waar we mee op onze jeugdvereniging bezig mogen zijn. Met het woord wat hij geeft. En het woord wat verkondigd wordt. Ik denk dat het voor u en voor jullie en voor mij de vraag is wat dat woord in ons leven doet en gedaan heeft. Ik wil, voordat we het programma vervolgen, nog wel even noemen dat we een aantal felicitaties binnen gehad hebben. Die zijn we vorige jaren nog alles een keer vergeten. Dus voordat we het vergeten, zal ik het eerst doen. We hebben een felicitatie binnen gehad van de plaatselijke jongensvereniging, van de vrouwenvereniging en mannenvereniging. Ja, ik mag het eigenlijk niet zo vlak achter elkaar zeggen, anders zou ik het idee krijgen dat het een vrouwen- en mannenvereniging is. Dus van beide apart. En van de zondagsschool Obadja. We zeggen u daar dank voor en ze zullen op de zondagse vergadering nog wel een keer voorgelezen worden. Maar dat wilde ik nu maar niet doen. De punten zoals ze op het programma staan aangegeven, de punten 3 tot en met 5, die zullen dus nu gewoon afgewerkt worden zonder verdere aankondiging.
Jaarverslag van de Christelijk Gereformeerde Jeugdvereniging Koop de Waarheid en Verkoop ze niet over het jaar 1986-87. Ook dit verenigingsjaar zijn we weer actief bezig geweest met het onderzoeken van Gods woord. Dit deden we zondagsavonds na de kerkdienst. We hebben onder andere de volgende onderwerpen behandeld. De schetsen over de 10 geboden en Abraham, een boekbespreking over binnen of buiten, denken over bidden, diverse Bijbelse onderwerpen. Ook behandelen we enkele actuele onderwerpen zoals vriendschap, euthanasie, eenzaamheid onder jongeren, de kerk in de eerste eeuwen, een nieuw jaar ingegaan. Eén avond hadden we gereserveerd voor nog niet beantwoorde vragen.
We waren echter niet alleen op de zondagavond actief, maar ook op andere dagen zoals de zaterdag. We bezochten veel jaarvergaderingen en regiodagen. Ook zijn er enkele leden naar de regiovergaderingen geweest. Het Pinksterappel en het Jeugdappel hebben we ook met een bezoek vereerd. Naar het Pinksterappel gingen we gezamenlijk met Rotterdam-West met een bus.
De jeugdvereniging van Utrecht-Noord was bij ons te gast op 15 en 16 maart. We hebben ze dit weekend geleerd hoe schapen eruit zien. 'S Avonds keken we naar een film over de watersnoodramp, voorafgegaan door een heerlijk luxe fondue. Luxe omdat er vlees bij was. Op 15 en 16 november verwelkomen wij de jeugdvereniging van Zeist, die we een aardig lesje geschiedenis hebben gegeven. Door middel van een bezoek aan ons streekmuseum en 's avonds door middel van een speech gehouden door de heerheerschap. Bij beide jeugdweekenden hadden we zondagsavonds een preekbespreking met dominee Den Butte.
De jeugdvereniging van Ouderkerk aan de Amstel nodigde ons uit voor een gezamenlijk kampeerweekend in Amerongen. We begonnen op vrijdagavond met een kennismakingsspel. Zaterdags hadden we een sport- en speldag, wat eindigde in een waterfestijn. 'S Avonds hadden we een onderwerp met dominee Westerink. In Veenendaal gingen we zondags naar de kerk. 20 en 21 december waren we te gast bij Rijnsburg. Ook dit weekend was weer een groot succes, vooral voor Ralf en Angeline. De zaterdagmiddag was nogal waterig en de avond bloemerig. De zondag had het thema van het kerstevangelie. We gingen tweemaal naar de kerk en 's avonds bezochten we een kerstliturgie.
Verder hebben we een zeer sportieve vereniging. Dit bleek wel door de spontaan georganiseerde surfmiddag. Nu voor de tweede keer door Hans Vroegenwee en Henk Talen georganiseerd. Was het motto in 1984 droog blijven is moeilijk, nu werd er gekozen voor droog blijven het kan. Voor het ontzagwekkende bedrag van 300 hele centen konden we alle meegenieten.
De zieken in onze gemeente hebben we, voor zover bij ons bekend, met een bezoek vereerd of een kaartje gestuurd. De bejaardenreis namen we samen met de kerkenraad voor onze rekening. En tot slot organiseerden we nog een regiodag.
Aan het begin van het seizoen hadden we 26 leden. 6 leden hebben afscheid genomen en 10 leden zijn er weer bijgekomen. Dit brengt ons ledenaantal naar veel gecijfer en gereken op 30. Ons bestuur telt 6 leden, namelijk de voorzitters Theo Heijstek en Maarten Kater. De algemeen adjunct is Art-Jan Hobbel. De secretaresse is Marina Vroegendewij. De bibliothecaris Henk Talen nam de plaats in van Ike Wiegel. De penningen gingen van Hans Vroegendewij naar Martin Hobbel.
Aan het einde van dit verslag de financiële zaken. Aan het begin van dit seizoen hadden we 1157,72 op de bank. Na ontvangsten van onder andere contributie aan 50 gulden per persoon per half jaar en giften aan de ene kant en uitgaven voor jeugdweekends, zieken, bezoeken enzovoort aan de andere kant, komen we op het saldo van 709,28.
Tot slot willen wij de kerkenraad, de heer en mevrouw Hollar en de heer Sprong bedanken en in ieder ander die ons geholpen heeft. Bovenal echter willen wij God danken voor alles wat hij ons in dit afgelopen jaar heeft willen schenken. En we willen vragen en bidden om begeleiding in ons werk voor het komende seizoen.
We willen nu zingen Psalm 149, vers 1 en 2.
Thank you. Meneer de voorzitter, leden van de jeugdvereniging, geachte aanwezigen. Allereerst wil ik u hartelijk feliciteren met uw jaarvergadering en u danken voor de uitnodiging. Meneer Kater heeft het gezegd in zijn mooie openingswoord, dat geschiedenis een heel belangrijke leermeesteres kan zijn. De man die vanavond onze aandacht vraagt, leefde in een eeuw die eigenlijk de mooiste, maar ook de meest moeilijke en meest onoverzichtelijke eeuw is van de geschiedenis na de val van het Romeinse Rijk. Het is een eeuw waar nog niet één historicus geslaagd is een grote lijn te ontdekken. Het is een eeuw, en daarom is die ook zo mooi, waarin allerlei details in één keer een bepaalde ontwikkeling bepalen of stopzetten of veranderen. En juist in deze eeuw leeft John Knox in een land wat ligt in een uithoek van Europa, Schotland. Maar een land wat belangrijk is. Een land ook wat, als hij daar op middelbare leeftijd een belangrijke positie bekleedt, een chaos is. En eeuwenlang ook al een chaos is geweest, zoals trouwens heel veel landen een chaotische indruk maken in de 16e eeuw. Denk maar aan ons land, de 80-jarige oorlog. John Knox, een ontzaglijk man. John Knox, wie was hij eigenlijk? Het zou wondermooi zijn als wij vanavond op die vraag een antwoord kregen, want ik weet het niet. John Knox is een van de mannen, en daarom is het bijzonder moeilijk over hem te spreken, maar ook bijzonder mooi. John Knox is een man waar vele biografen over geschreven hebben. En elk zeggen zij over John Knox iets anders. De een waardeert hem als een groot man op politiek gebied. De ander waardeert hem als een groot prediker. Weer een ander zegt, het was een groot geleerde. En een vierde zegt, wel nee, hij wist haast niets. Het was een volksmenner en meer niet. Wie was John Knox? Het was in elk geval een ontzaglijk man. Wij weten ook al niet eens wanneer hij precies geboren is. Sommigen zeggen in het jaar 1505. Anderen zeggen 15 jaar later weer. Anderen zeggen 10 jaar later. De meesten zeggen ongeveer in het jaar 1514, 1515 in Schotland. En daar groeide hij op. En hij ging naar school. En hij bleek goed te kunnen leren. En hij mocht, ik heb van de voorzitter maar een half uur à drie kwartier gekregen, dus ik moet mij zeer haasten. Hij kreeg een opleiding bij een man die een van de grootste Schotse geleerden is geweest, John Mayer. En dat is al zo wonderlijk, daar ziet u dat al. Ik ga daar verder niet op in, want als u dat weet, wil ik heb gezien, u mag vragen stellen, dan moet u maar daarnaar vragen. John Mayer is later naar Parijs gegaan en Johannes Calvin heeft in Parijs op het College Montaigu, waar hij les had, les gehad van dezelfde John Mayer. Dat is heel belangrijk. Hij is opgegroeid en hij is docent geworden. Althans, zo menen de meesten, maar er zijn er ook die dat tegenspreken. Maar laten we dat even aannemen, dat is niet zo van groot belang. Hij is docent geworden. En hij vond het Rooms-Katholicisme prachtig. En het meest mooi vond hij nog het Rooms-Katholieke denken, het scholastieke denken. Hij vond dat prachtig. Het puur beredeneren van dingen. En de oplossing kwam altijd. De oplossing kwam altijd. Want als je maar scholastiek dacht, dan dacht je via zekere vastgestelde denkwetten. En als je bij het goede begin begon en je volgde de juiste regels, dan moest je de oplossing vinden. Ja, ik kan nu makkelijk zeggen, de oplossing kwam altijd, maar dat kostte wel moeite en denkkracht. Maar John Knox vond dat prachtig. En toen ging hij in de Bijbel lezen. Niet de hele Bijbel, maar stukken eruit. Want hij mocht ook gaan preken. Hij was tot priester gewijd. Hij is dat zijn leven lang nooit vergeten. Hij is tot priester gewijd. Dat vond hij ontzaglijk belangrijk. En toen is hij ook de kerkvaders gaan bestuderen, Augustinus met name. En toen zag hij dat wat in de kerk geleerd werd helemaal niet zo juist was. En toen begon hij de gehele Bijbel te lezen. En daarna hoorde hij dat er uit Engeland een man gekomen was die prekend het land doortrok. George Wishart. En hij gaat naar die George Wishart luisteren. En hij hoort die man. En als de mensen later aan John Knox vroegen, hoe oud ben je? Dan noemde hij het jaartal waarin hij George Wishart gehoord had. Het jaar waarin de Heere hem een nieuw hart gaf. En dan wil John Knox niet meer terug naar de universiteit. Hij blijft, hij de docent blijft bij George Wishart. En hij zegt, mijn heer, zegt hij, wilt u mij alstublieft het zeer grote genoegen doen mij als uw dienstknecht te aanvaarden, als uw dienstknecht, opdat ik altijd in uw nabijheid verkeren mag. En Wishart staat er toe. En daar blijft hij. Hij is na enige tijd niet meer altijd bij George Wishart. Hij gaat ook lesgeven. George Wishart heeft tegen hem gezegd, je moet je grote gaven besteden, John. En hij is aan het lesgeven gegaan. Aan 4 jongetjes van graaflijke afkomst. Privéles gaf hij. Maar als hij maar even kans had, dan ging hij weer met Wishart mee. En dat was typerend voor John Knox. Hij droeg voor hem uit, zo staat er in de oude boeken, hij droeg voor hem uit het zwaard. En dan staat er in een oud Engels boek, a two-handed sword. Een zwaard wat je met 2 handen vast moest houden en met 2 handen moest hanteren. Dat was het zwaard van John Knox. En waarom dan toch? Wel, in Schotland regeerde een koningin. Een koningin afkomstig uit Frankrijk. Haar man, Jacobus de Vijfde, was gesneuveld. Of althans zwaar gewond geraakt bij een veldslag tegen de Engelsen. En toen omgekomen. En zijn vrouw, Maria de Guise, afkomstig uit Frankrijk. En dan ziet u dat weer. Alles hangt daarmee in die 16e eeuw met alles samen. Dat is altijd wel zo. Maar hier is dat wel in heel bijzondere mate zo. Zij kwam uit Frankrijk. Haar broer, Hendrik de Guise, was een ontzaglijk belangrijke man daar. De man die in 1572... de aanzetter is van de Bartholomeusnacht, de moord op de Hugenoten. De familie de Guise was bijzonder gebeten op de Calvinisten, op de Hugenoten, de Lutheranen. Kortom, ieder die zij aanduidde met de naam ketters. Bijzonder gebeten waren zij daarop. En die Maria de Guise, die regeert nu in Schotland en zij moet daar niets van hebben. Zij moet daar niets van hebben, te meer omdat Wishart afkomstig is uit Engeland. En ik zei u net, Jacobus de Vijfde, haar man, was zwaar gewond geraakt en daarna overleden in een veldslag tegen Engeland. De verhouding tussen Engeland en Schotland was slecht. En zij wil niets van die Wishart weten. Niets. Niets. Een ketter in haar gebied. Vroeger, een poos geleden, was de eerste ketter verbrand. Patrick Hamilton. Haar man had het niet gewild, Jacobus de Vijfde. Want Hamilton was van koninklijke familie. En vaak had Jacobus de Vijfde had met hem gepraat en hij had gezegd, Patrick, ik geloof dat je gelijk hebt, maar ik kan het niet zeggen, want dan komt er zo'n onrust in mijn rijk. Maar Patrick, ik wil niet dat jou iets overkomt, blijf hier op mijn kasteel en ik zal voor jou zorgen. Maar toen was hij weg op rondreis door zijn land en toen hadden de andere edelen, die hadden Patrick Hamilton laten vermoorden. Op de brandstapel en nu Wishart. Hij preekt. De laatste keer preekt hij. Hij had een groot bondgenootschap van edelen gemaakt. Die zouden zorgen voor de vestiging van de hervormde godsdienst in Schotland. Die edelen, die waren tegen Maria de Guise. Daar waren 3 soorten edelen in Schotland. Daar waren Rooms-Katholieke edelen die koningsgezind waren. Daar waren protestantse edelen die dat niet waren, of veel minder. En er was de grootste groep die het alleen maar te doen was om de uitbreiding van hun eigen macht. Dat was de belangrijkste groep. En juist die groep speelt een ontzaglijk fatale rol in de 16e en 17e eeuwse geschiedenis van Schotland. En Wishart, hij heeft het voor elkaar en er zal een grote vergadering gehouden worden in Edinburgh. En hij gaat preken en dan krijgt hij vlak voor zijn preek krijgt hij een brief. En in die brief staat dat de bijeenkomst van die edelen niet doorgaat. En dan roept Wishart John Knox bij zich. John Knox heeft het zelf geschreven, zijn prachtige boek, De Geschiedenis van de Reformatie in Schotland. En hij roept hem bij zich en John Knox zegt, ik trof mijn meester aan zoals ik hem nog nooit gezien had. En hij liet mij de brief lezen. En toen zei hij tegen mij, John, zei hij, ik ben moe van deze wereld, omdat deze wereld moe is van God. Dat zei die man. Ik ben moe van deze wereld, omdat deze wereld moe is van God. En dan ziet u ook John Knox. John Knox, de ene John Knox die met twee handen het zwaard voor Wishart uitdraagt om hem te beschermen tegen de edelen die Rooms-Katholiek zijn, tegen Maria de Guise. Dan ziet u de andere John Knox. En het is ook dezelfde John Knox. Hij zegt, my lord, mijn heer, zegt hij. Hij zegt, bereid u toch voor op uw predikatie. Meer zegt hij niet. My lord, in plaats van dat John Knox nou zegt van, oh wat verschrikkelijk, wat erg en wat zijn die eden toch onbetrouwbaar en wat hebben ze toch weinig over voor de zaak des Heren en ze hebben het alleen maar, ze doen alles alleen maar om hun eigen belang. Dominee Wish, wat moeten we er toch aan doen? Hij zegt, nee, zegt hij. Hij zegt, mijn heer, bedenk dat u preken moet, gedenk dat u preken moet. Want, schrijft hij dan achter, altijd 2 à 3 uur voor zijn preek, mediteerde dominee Wishart. Dan liep hij rustig heen en weer of hij zat en hij dacht na over zijn tekst en hij bad. En dan pas preekte hij. En Knox had begrepen hoe ontzaglijk nodig dat was. En daarom zegt hij dat. En dan preekt hij, Wishart's laatste preek. En het is een ontzaglijke preek geweest. Hij zegt, terwijl er 300 mensen in de kerk zitten. Hij zegt, toen ik hier van de week was, was er een feest. En ik heb gezien op dat feest waren er meer dan 3000 mensen. En hier zijn er slechts 300. Schotland, Schotland, zegt hij. Schotland, Schotland. Als u zich niet bekeert, Schotland, dan moet ik uit naam van mijn zender u aanzeggen dat het u vreselijk zal vergaan. Daarom zoek de Heere en leef. En hij preekt 3 uur in 1 stuk. En Knox schrijft in zijn boek. Het was zo ontzettend, zei hij, zo ontzettend. Als wij ons niet zouden bekeren, zo ontzettend. Het was niet Wishart, zei hij, die sprak, het was de Heere zelf die ons waarschuwde. En dan heeft Amen gezegd, er komt graaf Bothwell en die neemt hem gevangen. En daar is John Knox met zijn zwaard. Maar Wishart zegt tegen hem, nee John, hij zegt, 1 offer is voor deze keer genoeg. 1 offer is voor deze keer genoeg. Ga en onderwijs je 4 kinderen. Daarmee bedoelde hij die 4 gravelingen, onderwijs die. En daar ging John. Hij ging. 1 offer was voor die keer genoeg. En dan gingen die kinderen. En die 4 vaders van die kinderen, die waren trouw geweest aan dominee Wishart. Onder andere de graaf van Longniddry in wiens kasteel John Knox vaak woonde en op dat moment ook weer was. En een van de jongens was zijn zoontje en die waren ook alle 4 gevangen genomen. En John wil naar het vasteland. Hij wil naar Europa. Hij had gehoord van Calvijn. Hij had gehoord van Luther. Hij had gehoord van Boedinger en Boetser. En daar wil hij naartoe, naar Genève. Daar wil hij heen. Het was immers altijd al zo geweest, als mensen in Schotland het niet naar hun zin hadden of achtervolgd werden, dan gingen ze naar Engeland of naar, denk maar aan John Mayer, naar Frankrijk of naar Duitsland. En dat wilde hij ook doen. Maar die vaders die schrijven hem een brief uit de gevangenis. En ze zeggen, blijf toch alsjeblieft bij onze zonen. En als je bevreesd bent voor hun en uw eigen leven, ga dan naar het kasteel van St. Andrews. Want het kasteel van St. Andrews, dat bevindt zich in handen van onze bondgenoot. Er was dus eigenlijk burgeroorlog in Schotland. En John Knox, hij doet het. Hij bevindt zich al spoedig met die vier jongetjes in het kasteel van St. Andrews. En daar gebeurt iets ontzettends. Iets prachtig moois, maar ook iets ontzettends. Want John, hij was vrij geleerd. Sommigen zeggen zeer geleerd, dat is niet van belang. En dat is niet van belang, het is niet van belang of wij zeer geleerd zijn. Iets anders van John Knox is van belang, dat die man de Heere vreesde. Toen was hij begonnen met leven, zei hij immers zelf. Maar in elk geval, in St. Andrews waren er nog Rooms-Katholieken en Protestanten. En die, gelukkig vochten ze niet met elkaar, maar ze hadden wel een woordenstrijd met elkaar. En dominee Rowe was een lekenprediker. Hij had geen universitaire opleiding genoten. En hij kon tegen de zeer geleerde hoogleraren, St. Andrews was een universiteitsstad, tegen de zeer geleerde hoogleraren niet op. En nu komt John Knox. En die was onverschrokken. Hij was niet bang. Hij was niet bang. Of toch? Iedereen zegt dat hij niet bang was. En als je zometeen, zal ik er iets over zeggen, als je zijn redenvoeringen leest, en nou, dan was hij bepaald niet bang. Die waren buitengewoon vrijmoedig. Maar als je zijn brieven leest, dan zegt hij, dit weet ik, zegt hij, dit weet ik. Dat ik altijd te veel opgehad heb met mezelf. Dat ik altijd bang geweest ben. Altijd bang geweest ben voor mijzelf. Dat mij iets overkomen zou. Daar ben ik altijd bang voor geweest. En dan zegt hij, o Heere, vergeef mij die vreselijke zonde. Dat ik meer op had met mijn eigen gezondheid en met mijn eigen welzijn dan met uw eer. Heere, vergeef mij die ontzettende zonde. En dan schrijft hij erachter zo mooi. En ik weet, Heere, dat u ze vergeven hebt. Maar hij is onverschrokken. En hij zegt, bouwt weg. De eerste zin die hij zegt, als hij het woord krijgt, is, ik erken de Rooms-Katholieke Kerk niet voor kerk. Ik erken ze alleen als een gemeenschap van leugen, als een gemeenschap van moord en als een gemeenschap van hoererij. Meer niet. En dan zegt de prior van het Augustijner Klooster, die de vergadering voorzit, het twistgesprek moet leiden, die zegt, maar zegt hij, blijft er dan geen kerk over? Laat u ons dan geen kerk, ons Rooms-Katholieke? Nee, zegt hij. Of jawel, toch. De kerk waar David van spreekt in een van zijn psalmen, een kerk, een vergadering der boosdoeners, dat zeit u. En iedereen is ontzet. En Windham maakt een eind aan het twistgesprek. En de gereformeerde protestanten, ze hebben gewonnen. Maar dan, hoe dan? Inmiddels was John Knox ertoe overgegaan om voor zijn vier leerlingen, maar daar mochten ook andere mensen bij zijn, het evangelie van Johannes te behandelen. Dat vond hij een prachtig evangelie. Met name, wij zullen dat zo nog zien, Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Dat las hij elke dag. En steeds meer mensen kwamen ernaar luisteren. En de kerkenraad die zei, laten wij Knox beroepen als dominee. En ze spraken er met hem over, maar hij zei nee. Hij zei nee. Hij zegt, ik mag geen dominee worden. Ik word geen dominee. Ik kan geen dominee worden. De Heere zelf moet mij roepen. En ik voel niet dat ik geroepen ben. En dan houdt op een zondag dominee Roo een preek. En die preek, die houdt hij over de roeping van de discipelen. En dan op het laatst, dan zegt hij, en dat zal ik u voorlezen, broeder, zegt hij in de preek aan het eind. Gij zult het niet kwalijk nemen, zo ik tot u spreek hetgeen mij belast is door degene die hier tegenwoordig zijn, namelijk dit. In de naam van God en van zijn Zoon Jezus Christus. En in de naam dergenen die hier tegenwoordig door mijn mond roepen, belast ik u dat gij deze heilige roeping niet weigert. Maar zo lief als u is de Heere Gods, de aanwas van Christus Koninkrijk en de stichting van uw broeders en de troost van mij waarvan gij wel weet dat hij onderdrukt is door de menigte van arbeid, dat gij het publieke ambt en de last van prediken opneemt, zoals gij hoopt te ontgaan Gods zware verbolgenheid, en als gij wenst dat hij zijn genade over u zal vermenigvuldigen. En dan zegt hij, was het niet mijn opdracht dit te zeggen? En iedereen zegt ja. En Nok zegt niks. Hij staat op. En hij loopt weg. En dan staat er in een oud boek dat hij een week lang niet gezien werd zonder een bedrukt gezicht waar de tranen op stonden. Want hij wist twee dingen. Twee dingen wist hij. Het eerste was hoe ontzaglijk het zou zijn een dienaar des Heren te zijn. Hoe ontzaglijk dat is. En het tweede was, dat wist hij ook, dat als hij dat werd, dat dan verschrikkelijke vervolgingen zijn deel zouden zijn. Dat wist hij ook. En ik heb net gezegd dat hij van zichzelf zei dat hij bang, vaak bang was. Anderen zeiden dat niet. Maar hij mag en hij durft niet weigeren. Hij preekt. En de volgende zondag dat hij preekt, preekt hij over de vier dieren en de vier rijken. De vier rijken uit Daniël. En hij noemt het laatste rijk, noemt hij het Roomse Rijk. En hij veroordeelt de Roomse kerk verschrikkelijk. Inmiddels is St. Andrews belegerd door de Fransen. Maria de Guise wordt geholpen door haar broer die Franse soldaten heeft gestuurd. En het kasteel van St. Andrews valt en dat wist John Knox. In het begin leek het alsof de Schotse protestanten zouden winnen. En de soldaten beroemden zich erop, op hun successen. En dan zeiden ze tegen John Knox, waarom bent u toch zo somber? Kijk nou eens wat we gedaan hebben. We hebben zoveel van die Fransen gedood. En we hebben die schans en dat bolwerk weer terugveroverd. En het enige wat John Knox zegt is, och, gij ziet niet wat ik zie. Hij zag het wel. De Heere liet het hem zien en dan wordt St. Andrews ingenomen. Ik moet vlugger. En St. Andrews wordt ingenomen en John Knox wordt naar Frankrijk gevangen gevoerd en hij wordt verbannen naar de galeien. En dat is een verschrikkelijkheid. Dat is een verschrikkelijke straf. Dat is een straf waarbij je op een roeischip wordt vastgebonden met je voeten en je handen. En je moet uren achtereen roeien, steeds dezelfde beweging uitvoeren. En Knox was lichamelijke arbeid niet gewend. En hij roeit en sommige schrijvers menen omdat dominee Knox in de gevangenis 3 geschriften uitgegeven heeft. En ook brieven schreef, menen zij dat die gevangenschap van dominee Knox niet zo heel ernstig geweest is. Maar ik geloof er niets van. Ik geloof er niets van. Die gevangenschap is hem ontzaglijk zware gevallen. Want hij zegt dit. Hij zegt, ik werd zo ontzaglijk aangevochten en ik vroeg mij af of de Heere ooit wel van mij afwist en afgeweten had. En of de Heere dit niet als een straf zond op het feit dat ik predikant geworden was. Zo erg wordt hij aangevallen. Maar hij zegt later, nu weet ik dat het Satan was die dat deed. Maar hij zei, ik voelde mij verlaten. Hij zegt, en het behaagde de Heere gedurende ruime tijd zijn aangezicht voor mij te verbergen. Moet je voorstellen. Geruime tijd des Heeren aangezicht verborgen. Dat is het verschrikkelijkste van John Knox. En dan nog op de galeien. Maar het eerste is het vreselijkst. Hij wordt ziek. Zwak. En dan roeien ze nog 1 keer. Misschien wel. Roeien ze naar St. Andrews. Ze willen het hem misschien nog wel 1 keer laten zien. En dan zegt een van zijn vrienden, John, zegt hij, John, herken je die plaats? En hij kijkt buiten boord. En dan glanst zijn gezicht en hij zegt, ja, zei hij, ja, die plaats herken ik. Dat is de plaats waarin de Heere het behaagde mij voor het eerst de lippen te openen tot zijn eer om zijn woord te verkondigen. En hij heeft mij beloofd. Hij heeft mij beloofd dat ik hier terugkomen mag. En dat ik opnieuw zijn woord verkondigen mag. En zo gebeurt het ook. Want John Knox wordt vrijgelaten. Waarom? Is niemand die het weet. Er zijn wel veronderstellingen over. Maar er is niemand die het precies weet. In elk geval, dit is zeker. Omdat de Heere het hem beloofde. Omdat de Heere wilde dat hij opnieuw naar Schotland ging. En dan gaat hij terug. Hij gaat terug en hij komt Eerst in Engeland terecht. Daar regeerde een jonge koning, 17 jaar was hij toen hij stierf. Zijn vader was Hendrik de 8e. En Hendrik de 8e had Engeland gereformeerd. Maar zo dat hij zelf de heer der kerk werd. Zo dat hij zelf kon bepalen wat er in de kerk gebeurde. Zo reformeerde hij hem. Luther had ooit eens een brief over hem geschreven. Een ontzaglijke brief. Maar hij had ook een bisschop die voor hem preekte. En die bisschop die is later door zijn dochter verbrand. En die bisschop die heette Latimer. En daar wil ik u één zin van voorlezen. Hij moest voor de koning preken. En dat is een mooie zin. Dat was een ontzaglijke tijd waar wij het nu over hebben. Hij begon zijn preek zo. Latimer, Latimer. Gij zult nu spreken, bedenk dat wel. Voor de hoge, zeer machtige koning Hendrik, die in staat is, als het hem goeddunkt, u uw leven te ontnemen. Let dus wel op wat gezegd. Maar, zegt hij dan achter, Latimer, Latimer, besef ook zeer dat gij spreekt voor de koning der koningen en de heren der heren. Hoed u er daarom zeer voor dat gij hem niet mishaagt. En dan preekt hij. Dan preekt hij. En die had drie kinderen. Drie kinderen. Die zijn hem alle drie opgevolgd. Eerst Edward. Edward. En toen bloeide de kerk in Engeland. Edward die benoemde verschillende mensen tot zijn hofprediker. En hij zei, vijf waren het er. En elk van de vijf moest 1/5 van het jaar bij hem aan het hof preken. Maar de andere vier kregen hun salaris, maar mochten niet aan het hof preken. En moesten het land door om daar te preken. En een van die hofpredikers is John Knox. Hij is door hem benoemd, door Edward benoemd, om hofprediker te zijn van hem. En dan wordt Edward ziek. 17 jaar is hij nog maar. En dan bidt hij vlak voor die gaat sterven, dit gebed, 17 jaar. Heere, verlos mij uit dit ellendige, droeve leven. En neem mij op onder uw uitverkorenen. Hoewel niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, aan u beveel ik mijn geest. O Heere, gij weet hoe zalig het voor mij zou zijn bij u te wezen. Doch om uw uitverkorenen wil, verleen mij leven en gezondheid, dat ik u in waarheid mag dienen. O mijn Heere God, behoed uw uitverkoren volk van Engeland. O mijn Heere God, bewaar dit koninkrijk voor de papen. Houd uw ware religie staande, opdat ik en mijn volk uw heilige naam leven mogen om uw zoons, Jezus Christus, wil. Maar het behaagde de Heer die jonge man weg te nemen. En zijn zus volgt hem op, zijn zus Maria de Bloedige, Bloody Mary, een ontzaglijke vrouw. En een collega van Latimer, Ridley, die gaat haar opzoeken. En die heet haar welkom en dan zegt hij dat hij hoopt. Dat was moedig, dat hij hoopt dat zij net als Edward de gereformeerde religie zal handhaven en bevorderen. En dan zegt ze, ik bedank u, mijn heer, dat u mij welkom geheten hebt, maar voor het laatste bedank ik u niet. En binnen 2 jaar zijn al die mensen op de brandstapel omgekomen. Maar John Knox vlucht en hij vlucht eerst naar Duitsland, naar Frankfurt, maar daar komen problemen. En kunnen niet, dat is al later. En dan komt hij in Genève terecht en daar wordt hij de collega van Calvin. Hij komt bij Calvin in huis en daar, ja, ik ben altijd veel te oud, maar het is ook zo mooi. En als je het één weglaat, ja, dat kan niet meer, vooruit. En hij komt bij Calvin terecht en het zijn vrienden. Het zijn vrienden. Calvin maakt hem dominee van de Engelse kerk. Maar er komen brieven uit Schotland, ik vertel dat heel kort, er komen brieven uit Schotland van de edelen en die vragen hem terug te komen. En Knox wil niet in het begin, maar Calvin zegt tegen hem, als hij hem opzoekt met die brief, Calvin zegt tegen hem, je moet gaan, John. Je moet gaan. Je moet gaan, want het is de Heer die je roept. En daarom, je moet gaan. En dan gaat hij. Hij gaat naar Frankrijk, naar Dieppe. En daar ontmoet hem een andere brief van de edelen. En die zeggen, kom toch maar niet, dominee, kom toch maar niet. Het is voor u en voor ons veel te gevaarlijk. Het is voor u en voor ons veel te gevaarlijk. En dan schrijft John een brief. Hij zegt, ik weet wel dat het voor u en voor mij veel te gevaarlijk is. Maar u hoeft over mij niet in te zitten. U hoeft over mij niet in te zitten. Want de haren mijns hoofds en ook van de uwe zijn alle geteld. En dat u over mij inzit, zegt hij, dat geloof ik niet. Maar het is om uw eigen belang, o edele van Schotland. En ik waarschuw u zeer. Ik waarschuw u zeer. Het is de taak die God op uw schouders gelegd heeft als edelen. Dat gij de ware religie handhaaft en uitbreidt. Dus wees ontzaglijk voorzichtig met wat u doet. Dan krijgt hij een nieuwe brief. En dan mag hij komen. Hij moet komen en hij gaat. En tussendoor is hij weer terug in geweest in Genève. Maar hij gaat naar Schotland en hij komt er in Schotland terecht. En daar regeert de dochter van Maria de Guise. Maria de Bloedige, Bloody Mary. Niet Bloody Mary, de nicht van Bloody Mary. Maria van Schotland. En inmiddels is de oude koningin, waar John totaal niet mee overweg kon, dat is goed te begrijpen, toen die een keer op verzoek van een edelman een preek schreef en die aan haar toestuurde, toen zei zij tegen een van haar hovelingen, toen ze er een paar regels in gelezen had, wilt u misschien een pasquil lezen, mijn heer? En een pasquil, dat betekent een of ander schotschrift. Een preek, het woord van God. En toen John Knox dat hoorde, toen gaf hij die preek uit, uitgebreid en met aantekeningen. En dan komt haar dochter, die nota bene koningin is geweest van Frankrijk. Een vrolijk kind was toen ze jong was, een uitermate begaafd meisje. Een uitermate beschaafd meisje ook. Bijzonder. En in korte tijd raakt het meisje achter elkaar kwijt. Haar schoonvader, waar ze verschrikkelijk veel van hield. Haar moeder, waar ze ontzaglijk veel van hield. En haar man, haar jonge man, Frans van Frankrijk, koning Frans. En zij gaat terug naar Schotland. En het eerste wat zij in Schotland doet, en het lijkt prachtig, het eerste wat zij in Schotland doet is 1/6 van alle kerkelijke goederen geeft zij aan de protestanten. Aan John Knox en aan de anderen. En het is prachtig, zo lijkt het, maar al spoedig komen er grote conflicten. En dan zegt John, die zegt, majesteit, mag ik u spreken? En dan zegt ze, het is goed. En op Holyrood Castle in Edinburgh, een imposant kasteel waar zij verbleef, komt John Knox. Vanuit zijn huis, als je in Edinburgh bent, dan zijn het eigenlijk 2 kastelen die de stad bepalen. 1 kasteel op een heuvel en 1 kasteel beneden. Het ene is Edinburgh Castle, een zeer indrukwekkend kasteel. En daar beneden aan de straat op de heuvel, van de heuvel, daar ligt Holyrood Castle. En aan die weg tussen die 2 kastelen, de Royal Mile heette, die is precies 1 mijl lang, de Koninklijke Mijl. Daar woonde ook John Knox in het huis van een juwelier. Het huis is er nog. Het is ingericht als een museum. En vanuit dat huis, daar loopt hij, eenvoudig gekleed, en dan komt hij bij Mary. En het eerste wat Mary doet, is nadat ze hem begroet heeft, hem een boek geven. Dan zegt ze, kent u dat boek? En dan glimlacht John Knox en zegt, dat ken ik. Het is ook een merkwaardige titel. Trompetstoot tegen de pestilente goddeloze regering door vrouwen, heet het boek. En dat was bepaald niet gering, die titel. En dan zegt ze, geldt dat boek ook voor mij? En dan glimlacht John Knox weer. En hij zegt, majesteit, als u regeert zoals u doet, moet ik u zeggen dat het ook voor u geldt. En dan zegt ze, maar leest u dan niet in uw Bijbel dat u de overheid gehoorzamen moet? Mevrouw, zegt hij, een vrouw is niet geroepen te regeren. Hier zullen misschien wel vragen over komen. Ik ben het met John Knox eens hoor. Een vrouw is niet geroepen te regeren. En dan zegt ze, wilt u dit op de spits drijven? En dan zegt John Knox, nee, majesteit, nee. Nee. Dit boek is niet bedoeld, ik heb het niet geschreven. Ik heb het geschreven toen ik in Duitsland was. En ik heb het geschreven tegen mevrouw, uw nicht, de koningin van Frankrijk, Maria de Bloedige, die zoveel van mijn vrienden, zoveel van Gods volk heeft doen verbranden of doen verdrinken of in de gevangenis op een verschrikkelijke manier doen om hebben komen. Tegen haar heb ik het met name geschreven. En ik zal nooit mijn boek gebruiken tegen u, majesteit, nooit. Dat beloof ik u. Het is meer een geleerd werk wat ik geschreven heb. Mevrouw, herinnert u zich uw opvoeding? Plato heeft grote kritiek gehad, Plato was een Grieks filosoof, heeft grote kritiek gehad op de regering van zijn tijd. De overheid, zijn overheid, liet het hem toe. Plato heeft nooit geprobeerd de overheid omver te werpen. Mevrouw, ik beloof u op grond van Gods woord dat ik niet en nooit zal pogen uw regering omver te werpen, behalve wanneer gij ingaat tegen Gods wet, dan is het mijn taak. Dan is het mijn roeping. Calvijn was dat niet met John Knox eens. Calvijn zei, en ze hadden daar met elkaar over gesproken, Calvijn zei, alleen de edelen, de magistraten, de stadsbesturen mogen in zulke gevallen dan ook nog maar, ja, niet te vlug, in opstand komen tegen de overheid. John Knox zei, het is de roeping van ieder christen dat te doen. Het is de roeping van ieder christen nooit om eigen belang, nooit in opstand te komen tegen de overheid. Maar alleen als het hem wezenlijk gaat, en daarmee beperkte John Knox, en dat is aan veel mensen voorbij gegaan, daarmee beperkte John Knox het dus in wezen tot Gods volk, want wie anders kan het wezenlijk gaan om Gods eer? Alleen als het wezenlijk gaat om de eer des Heren en om de handhaving van zijn wetten, dan mag het. En dan zegt ze, is goed, nu nog even iets dit. Uw kerk, u zegt mijn kerk is niet juist. Dat klopt, zegt John Knox. Mevrouw, uw kerk is een hoer. Uw kerk is verschrikkelijk. Mijn heer, zegt ze opspringend, maar mijn geweten zegt mij dat mijn kerk de ware is en de uwe niet. Dan maakt Knox een buiging en hij zegt, mevrouw, geweten veronderstelt kennis en deze kennis bezit u niet. En het enige wat Mary dan nog zegt is, gaat. En Knox maakt een buiging en hij gaat. En de volgende week moet hij weer komen. En dan zegt Mary tegen hem, ik zal u niet meer zien. En dan zegt John Knox, majesteit, u heeft gelijk. Ik zal u niet meer zien. Maar nog één keer, mevrouw, wil ik u zo gaarne, in opdracht moet ik dat ook, van mijn zender doen waarschuwen. Bekeert u toch. En dan reist Mary naar een ander kasteel, zij reisde graag. Zij trok graag door haar land. Zij hield veel van haar land. En dan wordt zij gevangen genomen. En haar zoontje, die ze inmiddels gekregen had, ze was weer getrouwd met een Schotse edelman, Darnley. En later was die man gedood, waarschijnlijk vermoord met medeweten of misschien zelfs wel door Mary. Daar is nog een hele hoop over te doen geweest, maar dat is niet meer tijd voor. En zij wordt gevangen genomen en naar Engeland gebracht en daar na een gevangenschap, een afschuwelijke gevangenschap, van meer dan 19 jaar onthoofd. En haar zoontje, dan haar zoon, stemt daarin toe, Jacobus. Jacobus die opgevoed wordt door de Schotse predikant, opgevoed Andrew Melville. John Knox wordt ouder, steeds ouder wordt hij en de problemen die blijven even groot. Of worden steeds groter. Elke dag preekt hij. In de St. Giles preekt hij. En hij probeert de reformatie van Schotland te bewerkstelligen. Altijd maar weer opnieuw. De eerste regent. Want James was toen Mary gevangen genomen. Werd nog heel jong. De eerste regent is een vriend van hem. Stuart heet hij. Het was een halfbroer van Mary. En van hem schrijft John. Zijn huisgezin was een kleine kerk. Dat was hij. Elke dag ging die man voor in zijn gezin, 's morgens, 's middags en 's avonds. En hij probeert de reformatie in Schotland te bewerkstelligen samen met John Knox, maar hij wordt vermoord. 3 jaar later. En dan komt Marren, maar ook die wordt vermoord. En dan komt de derde. En de derde, die wil opnieuw de bisschoppen invoeren in de kerk. En John Knox, hij preekt er heftig tegen. Hij kan haast niet meer. In het jaar 1570 heeft hij een hersenbloeding gehad. En iedereen van zijn vijanden was er blij mee. En ze dachten, hij zal nooit meer omhoog komen. Hij zal nooit meer de oude worden. Maar hoewel hij de oude nooit geworden is, ging hij toch weer preken. Het liefst preekte hij in het tolhuis. Daar kon een klein groepje in Edinburgh kon daarin. En dan preekte hij. Maar ook elke zondag preekte hij in St. Giles. En was zeer indrukwekkend. Andrew Melville, zijn latere opvolger, die vertelt het. Hij was een student in de theologie. En die zegt dit. Hij zegt, als dominee Knox in het preken ging, dan begon hij eerst zijn tekst uit te leggen. Hij zegt, en dat schreef ik op. Hij zegt, dat kon ik nog wel volgen. Hij zegt, maar als je dan aan de toepassing begon, hij zegt, dan leek het alsof hij uit de kansel vliegen zou. En dan zei hij zulke ontzaglijke dingen, dat ik niet meer schrijven kon. Dan vertelde hij ons wie de Heere was voor zijn volk. Maar dan vertelde hij ons ook hoe ontzaglijk de oordelen zijn zouden als wij de Heere niet vrezen zouden. En hoe vreselijk het Schotland en ieder van ons het in Schotland zou vergaan als wij de Heere niet dienen zouden. Hij was ontzettend. En dan kan Knox haast niet meer preken. Hij preekt voor het laatst in het tolhuis en dan preekt hij over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Daar preekte hij vaak over. En dan komt zijn kerkraad bij hem en die zegt, dominee, wij moeten een opvolger hebben. Dat is goed, zegt hij. En laten wij Lawson nemen. Lawson was professor in St. Andrews en hij schrijft dan de beroepingsbrief. Die is er nog. Haast u, broeder, want anders komt u te laat. En Lawson komt. En Knox, die haast niet meer preken kon, zo oud was hij, die preekt nog 1 keer. En hij bevestigt dan dominee Lawson. En dan gaat hij naar huis. En die St. Giles staat ook aan diezelfde Royal Mile, ongeveer in het midden. En dan komt John Knox uit de kerk. En zijn ene hand een stok waar hij op leunde, en zijn andere hand ondersteunde hem zijn knecht, Richard Bannatyne. En daar staat langs de Royal Mile, aan 2 kanten staan de mensen, en er is niemand die iets zegt. De mensen huilen alleen maar. Niemand die iets zegt. En dan komt hij thuis. En wat hij tegen zijn knecht en zijn vrouw had gezegd, gebeurt. Hij wordt ziek. En hij raakt volslagen in de war. Maar wel mooi, op een prachtige manier. Want op een dag staat hij op en hij wil weer preken. En zijn vrouw komt bij hem en die zegt, wat is er, John? En die zegt, het is immers zondag, ik moet preken. En dan vraagt ze aan hem, maar waarover wilde je preken? En dan zegt hij, och, zegt hij, ik heb deze afgelopen nacht zo ontzaglijk mogen mediteren over de opstanding van de Heer Jezus. En nu wilde ik zo graag daarover preken vandaag. Maar ik zie, zegt hij, dat het niet kan. En dan zegt ze, vrouw, maar het is ook geen zondag. Och, zegt hij. En dan zakt hij achterover in zijn bed en daar blijft hij. En steeds komen er mensen bij hem. Steeds opnieuw. En dan roept hij ook, als hij voelt dat zijn tijd, dat hij sterven gaat, nadert, dan roept hij de kerkraad en dominee Lawson bij zich. En dan zegt hij dit, en dat zal ik u ook voorlezen. De tijd is naderende waar ik lang naar gedorst heb, dat ik van al mijn zorgen zal ontslagen worden en met mijn zaligmaker voor eeuwig zij. En nu, God is mijn getuige die ik gediend heb met mijn geest en het evangelie zijn zoons, dat ik niets geleerd heb dan het oprechte en ware woord van God, de ware en gezonde leer des evangeliums, dat het doel dat ik in al mijn lering voorstelde was de onwetende te onderwijzen, de zwakke te bevestigen en te vertroosten de conscienties dergenen die verootmoedigd waren onder het gevoelen van hun zonden en neerslachtig door de dreigementen van Gods oordelen. Ik weet wel dat het trotsen en weerspannigen gelaakt hebben, dat betekent kwalijk nemen en nog laken, mijn te grote scherpheid en gestrengheid. Maar de Heere weet dat ik in mijn hart nooit gehaat heb de personen dergenen tegen welke ik Gods oordelen uitdonderde. Maar ik haatte alleen hun zonde en trachtte naar mijn vermogen hen voor Christus te gewinnen. Dat ik niemand ontzag van wat voor positie hij ook was, dat deed ik uit vrees voor mijn God die mij in de bediening gesteld heeft en die mij rekenschap vragen zal. Nu, broeders, u aangaande heb ik niets meer te zeggen dan u te waarschuwen dat gij acht neemt op de kudde over welke God u tot opzieners gesteld heeft, de welke hij verlost heeft met het dierbaar bloed van zijn zoon. En gij, Mr. Lawson, strijd de goede strijd. Doe het werk des Heren met kloekmoedigheid en met een gewillig hart. En God zegen u uit de hoogte en ook de kerk de welke u is aanbevolen. Tegen welke, zolang zij in de leer der waarheid blijft, de poorten der hel niet zullen overweldigen. En dan komt Dr. Preston bij hem, een van zijn vrienden. De kerkraad is weg, Dominee Lawson is weg. En het hele bed trilt. En zijn hele gezicht drukt benauwdheid uit. En Preston zegt, dominee, wat is er? Meneer Wenk met de hand. Het is verschrikkelijk. Richard Ballantyne komt. Zijn vrouw komt. Maar hij wenkt weg. En dan bedaart het wat. En dan vraagt Preston aan hem, dominee, wat was er? En dan zegt hij, och, zegt hij, de duivel heeft altijd geprobeerd mee het lastig en moeilijk te maken, altijd. En heeft mij altijd met mijn zonden in het aangezicht geslagen. Maar ik heb altijd mogen verwijzen naar hem die mij gekocht heeft met zijn bloed. En ik heb gezegd, Satan, daar moet je zijn. Maar nu is hij nog één keer gekomen. En de Heer heeft me beloofd de laatste keer. Nog één keer heeft hij me gekomen. Hij zegt, en deze keer was het erger dan alle andere keren. Want hij zei tegen me, John, jij hoeft straks niet bang te zijn dat je niet in de hemel komt. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. Iemand die zo voor de Heer en zijn dienst gestreden heeft, die er zijn hele leven voor overgehad heeft, die hoeft niet bang te zijn dat hij niet in de hemel komt. Die komt er vast en zeker, hoor, maak jij je maar geen zorgen. En dat was zo benauwd, zei hij, want mijn vlees zei ja. Maar toen eindelijk, toen kwam de Heer en toen zei de Heer tegen mij, zegt Satan, wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En toen is hij weggegaan, Satan, en hij heeft beloofd de Heer dat hij nooit meer terugkomt. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, lees mij voor Johannes 17, het hoofdstuk waar ik voor het eerst mijn anker opgeworpen heb. En dan bidt Dr. Preston en hij vraagt zachtjes aan dominee Knox, die met zijn ogen dicht in zijn handen samen ligt. Dominee, heeft u het gehoord? En dan zegt hij, och, ik wilde wel dat u het gehoord had zoals ik het gehoord heb. En dan ligt hij daar volkomen rustig te wachten. Hij had gezegd, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En die man was niet benauwd, rustig wacht hij. En dan zegt hij, nu komt het. Nu komt het. En dan komt Richard Ballantyne bij hem. En die zegt, Heer. Zo noemde hij hem, Heer, gelooft gij dat gij voor eeuwig bij hem moogt zijn die u gekocht heeft met zijn bloed? Ja, zegt hij, nu komt het. Dat waren de laatste woorden van dominee Knox. Ik dank u voor uw aandacht. Ik heb me niet aan de tijd gehouden, maar misschien heb ik het niet erg klaar.
Meneer Slotter, heel vriendelijk bedankt voor wat u ons meegegeven hebt deze avond. Dat was meer dan een stukje alleen maar geschiedenis. Heel hartelijk dank. De collecte die daar tussen haakjes erachter staat, dat is niet de bedoeling dat die ook zo opgevat wordt, maar die is bestemd voor de stichting De Schuilplaats. Dan weet u in ieder geval het doel waarvoor u uw geld afgeeft. Dan verder nog één mededeling over de pauze. Als u 9:10 weer hier in de kerk wilt zijn en vragen stellen, dat kan hier zo. Hier liggen papiertjes, pennen liggen erbij en een melkbus waar u de vragen in kunt deponeren.
Thank you.
avond weer vervolgen. En zoals de goede gewoonte is op vergaderingen ook weer wat later als dat natuurlijk de bedoeling was. In de eerste plaats een mededeling dat de collecte heeft opgebracht 317 gulden en 85 cent. Waarvoor wij jullie hartelijk dank zeggen. Dan zingen we dus nu de versen die genoemd staan daar op het programma uit Psalm 119. Waarna meneer Slootweg dus de vragen die jullie gesteld hebben zal beantwoorden. Daar krijgt hij niet meer tijd voor als dat afgesproken was. Ik vind dat geschiedenismensen met de tijd niet te hoog moeten zitten.
Thank you.
zijn een drietal vragen, eigenlijk vier vragen binnengekomen. De verwachte uiteraard. De eerste is, mogen vrouwen regeren? En daarbij moest ik ook van de vraagster aan onze koningin denken. Knox heeft gezegd dat vrouwen niet geroepen zijn te regeren. En Beza, de collega van Calvin zelf heeft daar, voor zover ik mij herinner, nooit iets over gezegd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar Beza zegt dat ook. Hij zegt dat het zelfs een oordeel voor een land is als er een vrouw moet regeren, als de Heere geen koning geeft. Dan onze koningin, want ja, als dat zo is, als Knox, en dat was een kind des Heeren, gelijk heeft. Wat wij niet vergeten moeten, dat is wat Knox, dat heb ik ook verteld, tegen koningin Mary zei. Ik zal u altijd, mijn boek is waar, maar ik zal u altijd eerbiedigen. Als u regeert overeenkomstig Gods wetten, en daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Onze koningin, die heeft staatsrechtelijk een uitermate lastige positie. Bijzonder. Dat vergt een onderwerp. Iemand moet zich daar maar eens in verdiepen. Dat is heel bijzonder mooi. En daar voor jullie een onderwerp over houden. Zal wel moeilijk zijn. Is ook heel moeilijk. Onze koningin, wij mogen blij zijn dat ons land een koninkrijk is. En wat wij te doen hebben, is voor onze koningin te bidden. Ja, dat hebben wij. En kijk, er wordt wel eens gezegd door mensen, ja, laat ik de abortuswet nemen, onze koningin moet haar handtekening daar niet onder zetten. Dit is een heel moeilijk probleem. In elk geval, dat vergt een hele avond. Ik ben blij dat wij een koningin hebben. Vrouwen mogen verder in het algemeen, of zijn daartoe niet geroepen, laat ik het zo zeggen, te regeren. De vrouw eert zichzelf daar ook niet mee. Maar ook dat vergt een onderwerp apart. Eén ding moeten jullie onthouden. Dat is dat vrouwenemancipatie in een christelijke samenleving een volslagen onbekend begrip is. Omdat daar geldt wat Paulus schrijft, dat de man aan de vrouw als het zwakkere vat eer bewijst. En de vrouw de man als haar hoofd eert. En daarmee heb ik gezegd, en dat houd ik staande, dat emancipatie, vrouwenemancipatie, een volslagen onchristelijk begrip is. Dat laat wel staan dat dan beide dingen die ik genoemd heb, dat de man de vrouw moet eren en de vrouw de man als haar hoofd moet erkennen en eren, moeten blijven. Als beiden niet gelden, dan klopt er niets van. Ja, er is nu veel meer over te zeggen, maar meneer Kater, ik moet me aan de tijd houden. Houdt de stelling van John Knox, leidt de stelling van John Knox niet tot burgerlijke ongehoorzaamheid, dat kan. Dat kan. Maar let u dan wel op. Let u dan wel op. Dat kan alleen wezenlijk tot eer van God. 50 jaar later rijden er 2 kinderen des Heren, en misschien waren er nog wel meer bij, dat weet ik niet, met 20 andere mannen, rijden door een klein stadje Sanguir in Schotland. En ze stoppen midden op de markt. Richard en zijn broer Cameron. Richard was de belangrijkste, de leider. En zij spijkeren daaraan een papier. En de mensen die lezen het en daarin staat, nadat ze het eerst voorgelezen hebben, vertrekken ze weer, daarin staat dat zij Karel II, de kleinzoon van deze Jacobus, afzweren als hun heer en koning, omdat hij zich niet houdt aan de wetten des Heeren. En dan komt er een oorlog en dan zegt Richard Cameron, die zegt dan dit: die bidt voor de slag. En hij weet, de Heer heeft het hem gezegd, dat ze verliezen zullen en dat hij zelf sterven zal. Dat heeft hij gezegd, de Heer tegen hem. En dan vouwt hij zijn handen naar de hemel en dan zegt hij maar één zin. Dan zegt hij, Heere, neem het rijp en spaar het groene. En dan worden ze gedood in beide jongens. En dan hakt de vijand, hakt de handen af van Richard's lichaam. En in de gevangenis in Edinburgh, daar zit in de kelders, dat grote kasteel Edinburgh Castle is op een grote rots gebouwd. En daar in die rots zijn kerkers uitgehouden, daar zit de vader. En die zullen ze het grootste verdriet aandoen wat ze hem kunnen aandoen. En ze stoppen die handen in een zak. En ze gaan die kelder in en ze gooien hem voor ze neer. Ze gooien ze voor hem neer. En dan zeggen ze, zo, ken je die? En dan worden tranen de ogen van die man. En hij neemt ze op en hij kust ze. En hij zegt, ja, die handen die ken ik. Dat zijn de handen van mijn zoon. En ik dank hem, mijn Heer, dat hij hem tot zich genomen heeft. Want ik kan nooit zo voor hem zorgen als de Heer voor hem doen kan. En ik verlang er zeer naar om samen met hem mijn Heer groot te maken. Dus burgerlijke ongehoorzaamheid, dat kan. Ik sluit dat niet uit. Ik heb er lang over gedacht, maar ik sluit dat niet uit. Nee, ik doe dat niet. Maar dan werkelijk alleen als er niet 1%, niet 1 promiel eigenbelang in is, maar dat het wezenlijk gaat om de eer des Heren. Dan alleen. Heeft John Knox nog invloed gehad in Nederland? Merkwaardig genoeg in de 16e eeuw, voor zover ons bekend, niet. De geschriften van John Knox zijn nooit in Nederland gedrukt. Het is Koelman, maar dat is ook een hele avond apart. Het is Koelman, dominee Koelman geweest. En dat is zo wonderlijk zoals de Heren dat geleid heeft. Hij was predikant in Sluis. En hij kreeg ruzie daar met een burgemeester. In die tijd had de overheid veel invloed op de kerk. En dominee Koelman waarschuwde die burgemeester, want die leefde vaak in dronkenschap. En dan zei hij, mijn heer, dat zei hij bij hem thuis. Mijn heer, ik waarschuw u ernstig. En op de preekstoel, dan noemde hij zijn naam niet en hij sprak hem ook niet rechtstreeks aan. Maar hij waarschuwde wel tegen dronkenschap en dan wist iedereen dat het onder andere ging om die burgemeester. En die heeft ervoor gezorgd dat hij verbannen is. Zijn gemeente kwijtgeraakt is. En toen moest John Knox vluchten. Zijn vrouw was in verwachting en ze kwamen in Rotterdam. En in Rotterdam zelfs, daar werden ze de stad uitgezet. En die man die steeds rondtrok, dan was hij weer in Amsterdam, dan was hij in Utrecht bij zijn vriend, dominee van Lodestein. En zijn andere vriend, dat was het, dominee Voetjes, professor Voetjes, een van de grootste theologen. En dan spraken ze samen, die man die had dus tijd, hij had geen gemeente, hij had dus tijd om boeken te vertalen. En die heeft al die Engelse en Schotse boeken vertaald. En ik weet niet of u dit boekje heeft, Des Christens Groot Interest. En in Des Christens Groot Interest, niet de nieuwe uitgave, helaas heeft men het daar weggelaten. Maar in Des Christens Groot Interest, in de oude uitgave, daar staan achter Des Christens Groot Interest door John Knox, door dominee Koelman vertaalde levensbeschrijvingen. Sommige heel kort en andere heel lang en daar is er een van dominee Knox bij. En in de 17e eeuw, dus door de vertalingen van Koelman, heeft Knox wel invloed gekregen in Nederland. Niet zozeer op staatkundig gebied, maar wel heel sterk op theologisch en geestelijk gebied. Maar dat vergt een aparte inleiding. Wat denkt u over de tegenwoordige opwekkingspredikers zoals Maasbach, Graham enzovoorts? Och, het is niet zo heel belangrijk wat ik erover denk. Niet zo heel belangrijk. De vraag is veel belangrijker. Wat dunkt u van de Christus? En als zij hem niet preken, en als zij niet preken dat de mens verloren is in zonde en schuld en behouden kan worden alleen door een waar geloof wat de Heere ondanks ons in ons schenkt, uit vrije genade, dan. Er wordt voor veel gesproken door deze mannen over het aannemen van Christus. En dat is een term die bij Knox gevonden wordt. Dat is een term die bij Coolman en bij Lodestein in ons land vaak gevonden wordt. Maar wat bedoelen die mensen daarmee? Iets heel glad anders dan wat hun ermee bedoelen. En dat zal ik u voor, dat zal ik u duidelijk maken. En dan houd ik ook op met het voorbeeld van Thomas Shepard. Thomas Shepard heeft verschillende boeken geschreven. Mijn kinders, ik richt me speciaal tot jullie, want het is jullie jaarvergadering. Mijn kinders lezen die boeken. Lezen. Ik smeek jullie daarom. Als je over Knox lezen wilt, de GBS heeft het boek uitgegeven, die levensbeschrijving van Dr. McCree, over John Knox. Er zijn er veel meer en die is ook niet super geweldig, maar lees die boeken. Verdoe je tijd niet. Verdoe je tijd niet met alle onzin. Maar lees juist die boeken. De Vijf Wijzen en de Vijf Dwaze Maagden, een ontzaglijk boek. Comrie heeft het vertaald. Dr. Comrie. De Vijf Wijzen en de Vijf Dwaze Maagden. Een ander boek van hem is De Gezonde Gelovigen. Zijn schoonvader Thomas Hooker, zijn geestelijke vriend, schreef Heilzame Wanhoop. Nog maar drie boekjes. En als je die leest, dat is ontzettend. En die man, Thomas Shepard, die had ontzaglijk last van zijn zonde. Hij wist niet hoe hij bekeerd worden moest. Hij wist het niet. En hij moest voor eeuwig verloren gaan. En hij was wanhopig. Hij wist ook niet hoe hij verder leven moest. Hij wist het niet. En toen liep hij buiten Cambridge en Oxford, heeft hij gezeten. In Cambridge liep hij. Hij was student. En hij bad. En hij mocht zo bidden. Hij zegt, het was alsof de hemel openging en ik zag de Heer. En toen dacht ik, nu zal het gebeuren. En zegt, toen gebeurde het niet. En zegt, ik ging naar huis even ellendig als ik was. En als ik sterven moest, het vreselijkste was niet dat ik verloren ging, maar het vreselijkste was dat ik dan altijd hem, die zo goed is, dat ik voor eeuwig hem, tot wiens eer ik geschapen was en tot wiens eer ik nooit had geleefd, dat ik hem moest vloeken. En dan schrijft hij, en toen ik dacht dat het nooit meer kon en toen ik er nooit meer op rekende, toen juist, toen ik er totaal niet aan dacht, toen gebeurde het. Mijn kinders, dames en heren, alleen zij die zo preken de waarheid. Alleen zij die Christus spreken, die preken de waarheid. En anderen niet. En die opwekkingsbeweging van men moet Christus aannemen, jawel, jazeker. Maar dan geschonken door een waar geloof en anders niet. Ik heb de vragen zo beantwoord. Oh, dat schiet mij te binnen. Er was iemand die vroeg mij, dat mag nog wel even, dat is 1 minuut. Schiet mij te binnen. Iemand in de pauze zei, kijk, je wordt als koningin geboren. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is, kijk, de geschiedenis van de politieke theorie, die is uitermate ingewikkeld. Er staan vele boeken over. Als je je daarin wilt verdiepen, en je kunt Engels lezen, dan kun je het best de boeken lezen van een Engelse professor, Skinner heet die. En die heeft een History of Political Theory geschreven. En dat is het mooiste. Die gedachte, die is er ook. Koningin regeert bij de gratie gods. Een koningin regeert niet bij de gratie van het volk, maar bij de gratie gods. Ja, maar op die gedachte zijn ook weer antwoorden gekomen. Laten we het zo zeggen, Knox zou het er niet mee eens geweest zijn. Maar ik wel. Vooruit. Ik dank u.
Bewapening. De duivel leidt van oude tijden, zeer listig naar de ondergang. De christen moet zijn macht bestrijden, al is die strijd ook zwaar en bang. Een worstelen tegen doverheden, de duisternis van deze eeuw, die Gods gezag met voeten treden en briesen als een oude leeuw. Sta dan, omgord u met de waarheid, neemt wapen der gerechtigheid. Gods evangelie is zijn klaarheid, maak u ten allen tijd bereid. Geloof als geschild door vurige schichten en Satans aanval is geblust. Wie in Gods kracht strijdt zal niet zwichten, En Gods nabijheid geeft hem rust. Wil ook uw kwetsbaar hoofd bedekken en neem de helm der zaligheid. Wilt zwaar des geestig moedig strekken. Het is Gods woord dat veilig leidt. Laat ons de Heere ernstig smeken en altijd bidden in de geest. Hij kent de noden en gebreken en redt wie hem van harte vreest.
Thank you.
Dan heb ik nog één riskant iets te doen en dat is bedanken. Dat is altijd zo riskant omdat je dan het gevaar loopt dat je iemand vergeet. En daarom zou het veiliger zijn om helemaal geen namen te noemen. Maar daar kom ik niet omheen. Ook voor de luisteraars die thuis met ons meeluisteren is het misschien toch wel aardig om te horen. In de eerste plaats begin ik daar maar mee. Ik wil bijna een verkeerd woord gebruiken. Meneer Slootweg, heel hartelijk dank voor wat u ons deze avond mee hebt willen geven. Ik hoop ook dat we daar onze wens mee zouden doen. En ik hoop vooral dat je dat ongeveer het laatste wat meneer Slootweg gezegd heeft, trouwens zult nemen. Van als je nou eens een keer een beetje zakgeld over hebt, of anders vraag je vader en moeder maar om, koop eens een keer zo'n boek. Zeker de moeite waard, daar krijg je geen spijt van. Dan verder wil ik bedanken onze organist, Roeland Reinders. Verder, ook dat doe ik dan vooral voor de mensen die thuis meegeluisterd hebben. De solo die u net hoorde was André Vink ook. Heel hartelijk dank voor je mooie stem die je hebt laten horen. Dan verder, ja, ik kan er zoveel bedanken. De commissie bedankt voor al het werk wat zij gedaan hebben. Meneer Hollar weer voor het zetten van de koffie en alles wat erbij hoort en zijn helpsters. De kosten weer voor het gereed maken van het gebouw. En verder, als ik u vergeten ben, neem het niet kwalijk. Hartelijk bedankt. Dan zingen we dus nog de aangegeven versen. Ik vergeet nog één ding te zeggen, dat zou ik bijna vergeten. Dat is voor sommigen misschien wel belangrijk. Er ligt hier nog een boek waarin je je handtekening kwijt kunt. En verder is er zo na afloop nog gelegenheid om wat fris te gebruiken hier achter in de zaal.
mag ik eerst als bezoeker de jeugdvereniging hartelijk danken voor wat ze ons vanavond geboden hebben. Ik denk dat ik dat namens allemaal mag zeggen. Zoals we hier vanavond bij elkaar geweest zijn, we zijn dankbaar voor dit programma en voor wat jullie hierin gepresenteerd hebben. En bijzonder ook dankbaar voor wat we gehoord hebben als een aantal lessen uit de geschiedenis. Mensen die mij wat beter kennen, die weten dat ondertussen ook wel dat ik ook een zwak voor geschiedenis heb. En daarom sprak dat mij vanavond wel heel erg aan. Er zijn ook een aantal dingen gezegd die mij helemaal uit het hart gegrepen zijn. Want één ding wil ik vanavond toch nog even onderstrepen. Het is al gezegd, het is al bij herhaling gezegd, maar het mag nog wel voor een derde keer gezegd worden. In de geschiedenis kun je zo duidelijk zien, en dan bedoel ik met name de kerkgeschiedenis, dat God leeft. En dat God werkt. En dat God zijn kerk vergadert. En dat God zijn kerk beschermt en onderhoudt. En daarom is het zo de moeite waard. Ook voor ons eigen leven, ook voor de tijd waarin wij leven, die in allerlei opzichten een donkere tijd is. Een tijd van afval, een tijd van geesteloosheid, een tijd van geestelijke duisternis. Het is juist met het oog op deze tijd zo geweldig belangrijk om eens terug te gaan naar die andere donkere tijden die er waren. Die andere tijden van geesteloosheid en bijgeloof en ongeloof en vervolging en vijandschap. Dan kun je daaruit ook weer moed grijpen voor de tijd waarin wij leven. Dan kun je daaruit ook moed grijpen voor je eigen jonge leven dat nog maar net begonnen is en dat misschien nog van alles en nog wat mee zal gaan maken. De God van toen is dezelfde vandaag. En wat hij toen deed, dat kan hij weer doen. En dat wil hij weer doen. En hij werkt nog verrassingen. Laat dat moed geven, ook in een tijd als de onze. Hij is nog dezelfde die mensen als John Knox en anderen verwekken kan en tot zegen kan stellen om zo zijn kerk te bouwen en te leiden en te onderwijzen. Dat maakt het zo mooi, zo boeiend, zo waardevol, zo instructief om de geschiedenis te bestuderen. Mag ik het nog een keer zeggen? Doe dat. Zullen we samen de Heere danken? Heere, wij mogen u danken voor het voorrecht dat wij deze avond mochten hebben en dat we samen mochten bezig zijn op deze manier met de dingen die gij ons bekend maakt. Nu spreekt u in de eerste plaats en zeer bijzonder door uw heilig woord. Maar we belijden daarnaast toch ook dat gij ook spreekt en dat gij u openbaart in de werken uw handen. En of dat nu de werken uw handen in het rijk der natuur zijn of dat de werken uw handen in de geschiedenis zijn. En daarin spreekt gij ook, daarin toont gij uw trouw, uw almacht, uw genade, uw zorg voor uw kerk. Daarin bewijst u het dat u uw beloften waarmaakt, de schriften vervult. U zult nooit zonder een volk zijn, Heere. In de donkerste tijden hebt ge toch nog uw dienstknechten. Hebt u toch nog mensen die uw naam belijden en gezorgt er zelf voor dat er nieuwe komen. Dat ook de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Gij zorgt er ook in deze tijd voor. Wat we u bidden, geef dat we er wat van zien mogen. Ook in het leven van onze jonge mensen. Dat het zichtbaar mag worden, Heer, dat u nog werkt. En dat u de vrezen van uw naam nog plant in mensenharten. En dat u nog zondaren tot u bekeert. En dat u nog doorgaat met dat werk wat u eenmaal begonnen zijt. Heere, geef dat we er wat van mogen zien. Dat het ook in onze tijd zichtbaar, openbaar mag worden. Wees gij zo met ons en wilt gij alles wat we gehoord hebben ook in dat opzicht zegenen in ons leven. Breng ons allemaal veilig thuis. Verschillende van ons hebben nog een reis te maken. Heere, geef dat we ook onderweg beveiliging van u mogen ontvangen. En wilt u ons aan de vooravond van uw dag voorbereiden op die dag van morgen, als het evangelie weer overal verkondigd mag worden. Stel dat evangelie ook morgen tot een rijke zegen overal waar het mag klinken. Vergeef uw genadig al onze zonden en wees ons met uw gunst nabij, om Jezus wil. Amen.